Nou, waar ik het vandaag en waarschijnlijk ook volgende week in deze zomerperiode verder wat over door wil hebben over hoe bouwt hij dan? Hoe bouwt hij in ons? Hoe bouwt hij door ons? Waar vanuit bouwt hij? Een aantal weken geleden heb ik hier ook al wel wat over gezegd. En ik denk dat het goed is om gewoon heel rustig daar naar te blijven kijken. We hebben die drie woorden, Jezus verwelkomen, verhogen en vertrouwen in alles. En ik heb helemaal aan het begin van het jaar al gezegd, ik heb er nog twee V's. En die beginnen ook steeds duidelijker in mijn hart te branden. En vanaf september ga ik daar wat meer over zeggen. Dus ik hou het spannend voor jullie. Maar met name de laatste week heb ik het over die laatste V, het vertrouwen. En vertrouwen, een ander woord ervoor, is ook geloof. En we zijn gered door ons geloof. En dat we echt Jezus vertrouwen in alles, is makkelijk gezegd, is makkelijk gezongen, is in een dienst ook makkelijk geuit. Maar om het ook werkelijk in ons dagelijks leven handen en voeten te geven, te doen, dat is een heel leerproces. Dat is het grote verschil tussen 4 jaar naar de universiteit gaan en daar gewoon heel veel dingen leren om een psycholoog of iets dergelijks te zijn. En dan daarna daadwerkelijk in de wereld psycholoog zijn en geconfronteerd te worden met de noodzaak om mensen te helpen met hun issues. Dus je kunt het hier hebben, maar om het om te zetten in de praktijk, dat is de uitdaging. En ik geloof dat God daarmee bezig is om jou en mij en ons te leren, te roepen, uit te nodigen. Om hem echt te vertrouwen. In alles. En om ons daar te krijgen, en ik blijf het herhalen, is het heel erg belangrijk dat je beseft, dat je begrijpt dat jij en ik, dat wij leven vanuit genade. En ik wil met u nog een Bijbeltekst gaan lezen, Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 21. Romeinen 3 vanaf vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Hij schenkt vrijspraak aan allen die in Christus geloven. Hier zie je opnieuw dat woordje geloven, het woordje waarin het Grieks pistis is, wat je ook kunt vertalen met vertrouwen. Hij schenkt vrijspraak die in alles op hem vertrouwen, die hem op nummer 1 hebben, die hem in het centrum hebben. En weet u nog, 2 weken geleden, ik dit ook eventjes noem, soms kunnen wij bijna gemakkelijk zeggen als we aan tafel zitten of op een verjaardag of weet ik veel waar, en we praten over visie in het Koninkrijk van God en wat moet er gebeuren, dan hebben we het over allerlei dingen die moeten gebeuren en het draait natuurlijk om Jezus, maar er moet dit gebeuren, dat gebeuren, dat gebeuren. En dat stukje dat alles draait om Jezus, dat zeggen we wel, maar beseffen we misschien niet altijd even voldoende. Maar Jezus is echt het centrum, het fundament waarop God wil dat we bouwen. Hij is het fundament en alles wat we doen, alles, ook die 5 dingen, alles wat God in jouw leven wil doen, hetzij binnen de gemeente, hetzij buiten de gemeente, hetzij in je gezin, hetzij in je carrière, hetzij op welk gebied dan ook, mag en behoort gefundeerd te zijn in Jezus Christus. Dat Hij het centrum is, dat je op Hem vertrouwt. En iedereen die in hem gelooft, allen, die schenkt God vrijspraak. Met andere woorden, niemand van ons, en dat staat ook in de volgende tekst, kan uit zichzelf gerechtvaardigd worden. Vers 23, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Iedereen heeft zijn doel gemist. Het andere woordje voor zonde is je doel missen. Iedereen, de hele wereld, wij allemaal. En daardoor missen wij de nabijheid of de heerlijkheid, de aanwezigheid van God. En er staat een paar keer iedereen, ieder, aan Allah, iedereen. Vers 24 opnieuw. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij, dat is Jezus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij gaat voorbij aan de zonde. En zometeen wil ik daarop terugkomen. Want heel veel mensen hebben dan soms het idee dat hij nu door Jezus jouw zonde en jouw dingen door de vingers ziet. Maar dat is niet wat hier staat. Het heeft niks te maken met dat hij nu door de vingers ziet en dat daardoor, als het ware, jij zit in de gevangenis en hij doet de deur maar weer open. Kom ik straks op terug, hoe zit het dan wel? Hoe gaat hij voorbij aan jouw zonde? Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. En dan staat hier zo'n dubbele punt. Hoe? Dus hoe bewijst hij zijn gerechtigheid? Hoe vervult hij de wet op de juiste manier? Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dus zijn gerechtigheid wordt juist zichtbaar in dat hij jou vrijspreekt. Dat zijn zonde, dat jouw zonden van je afvallen door Jezus Christus. Dat gebeurt, toont zijn gerechtigheid. Nou, het zijn allemaal van die woorden die je heel vaak kunt horen. Maar hoe werkt dat dan? Als je je vinger hier even tussen houdt en je gaat met mij naar Matteüs. Hele bekende tekst. En dan gaan we naar hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet op de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar tot ze tot vervulling te brengen. Hij heeft de wet tot vervulling gebracht. En dan gaan we nog even naar Kolossenzen. Kolossenzen hoofdstuk 2, vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dus hij heeft de wet vervuld en dat document met wetten en inschriften heeft hij aan het kruis genageld. Nou, is Jezus toen hij hier op aarde liep, had hij zeg maar zo'n boekrol bij zich en stond een kruis. En die pakte hij en hij pakte de wet en hij ging naar het kruis, hij pakte een spijker. En heeft die boekrol heeft hij aan het kruis genageld? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de wet vervuld. Dus hoe zit het dan met dat hij de hele wet vervuld heeft? Nou, stel je voor, hier in Nederland krijg je niet zulke zware straffen. Dus als ik zeg ik jat iets, ja, dan kom je misschien nog wel bijna niet in de gevangenis. Maar goed, stel je voor, hoe kom ik 5 jaar in de gevangenis? Wat moet ik doen om 5 jaar in de gevangenis te komen? In Nederland is het soms bijna zo dat je voor een moord nog maar 5, 6 jaar in de gevangenis komt. Een gewapende overval. Dankjewel, Marjan. Ik doe een gewapende overval. En het is bewezen dat ik een gewapende overval doe. Nou, wat is dan gerechtigheid? Dan is het gerechtigheid dat ik die gevangenis inga. Dat vind ik ook gerechtigheid, dat gebeurt in ons land. Want stel je toch eens voor dat dat niet gebeurde. Dan liepen hier allerlei figuren rond en dan durfde ik mijn kinderen niet over straat te laten lopen. Want je weet maar niet wat ze doen met die pistolen. Maar er is een wet en die wet die bepaalt dat het gerechtigheid is dat je voor een gewapende overval 5 jaar lang, in dit geval bij wijze van, in die gevangenis moet. Dus volgens de wet, volgens gerechtigheid, wordt dan de gerechtigheid vervuld door in dit geval Lodewijk van Weeren die een gewapende overval heeft gepleegd, 5 jaar in de gevangenis te stoppen. Dus Lodewijk gaat 5 jaar in de gevangenis. En stel je voor dat ik 5 jaar in die gevangenis zit en na 5 jaar... blijf ik nog 2, 3 jaar zitten. Is dat dan gerechtigheid? Nee. Ja, volgens jouw gerechtigheid. Maar volgens de wet. Volgens de wet zou het ook ongerechtigheid zijn als ik als een straf vervuld was, dat ik dan nog langer erin bleef zitten. Want ik heb 5 jaar in de bak gezeten. Genade is niet dat Lodewijk maar 2 jaar in de bak hoeft te zitten en er nu maar uit mag. Maar genade heeft alles te maken met dat Jezus de gerechtigheid vervuld heeft. Dus hij heeft de straf volledig gedragen. Hoe weet je dat Lodewijk na 5 jaar de gerechtigheid die volgens de wet gedaan moest worden, hoe weet je dat Lodewijk die wet vervuld heeft? Doordat over 5 jaar je misschien naar de Albert Heijn gaat en je ziet Lodewijk daar weer bij de Albert Heijn, want hij is weer vrij, hij loopt weer rond. Zo weet je dat hij met zijn pistool, dat hij 5 jaar in de bak heeft gezeten. Nou, nu heeft Jezus het document met aanklachten enzovoort, heeft hij aan het kruis genageld. Wat heeft hij aan het kruis genageld? De straf van al jouw zonden en al mijn zonden, van al onze zonden. Hij ging aan het kruis, hij was zonder zonde. Maar hij ging voor jou en mij die gevangenis in, bij wijze van, En hij vervulde de hele straf. Dus in mijn geval zou hij naam voor mij, in mijn plaats, 5 jaar in de gevangenis zitten. Niet 4 jaar, niet 6 jaar, niet 3 jaar, 5 jaar, want dat is wat de wet vraagt. Het gevolg van de zonde is de dood. Wat is het gevolg van onze zonde? De dood en het missen van de heerlijkheid van God. Wat heeft Jezus gedaan? Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij is zelf daaraan gaan hangen. Hij heeft niet een boekrol aan het kruis genageld. Maar hij heeft daar de straf die jij en ik verdiend had ten volste gedragen. Zelfs het stukje van het missen van de heerlijkheid van God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat stukje wat jou en mijn straf had moeten zijn, heeft hij volledig gedragen. En hoe weten we dat hij hem volledig gedragen heeft? Omdat daarna, we bij wijze van spreken, hem weer bij de Albert Heijn tegenkwamen. Hij leeft, hij is opgestaan. Iedereen heeft gezien dat hij dood is gegaan, maar hij is ook weer opgestaan. Met andere woorden, de dood heeft hij gedragen, maar hij heeft de straf volledig gedragen. Afgerond en hij is weer opgestaan. Dus de dood is ook overwonnen. Dus het is niet door de vingers zien. Het is vervullen. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Om volledig de gevolgen van de wet te dragen. En elke keer als wij daarvan uit met in onze zonde en in onze ongerechtigheden, bij wijze van spreken, niet naar Jezus gaan om van hem te ontvangen wat hij voor ons gedragen heeft, vergeving, bevrijding, verlossing, dan gaan wij als het ware, Jezus is voor mij in die gevangenis gegaan en nu mag ik naar hem toe gaan om mijn vrijspraak te ontvangen voor mijn 5 jaar, maar ik wil toch af en toe ook nog een jaar zitten of een half jaar zitten of wat dan ook. En eigenlijk stap ik dan weer in eigen gerechtigheid. Dat is genade. Dat is wat Jezus voor jou en voor mij heeft gedaan. Hij ziet jouw vingers zonden niet door de vingers. En dan gaan we even weer terug naar Romeinen 3, vers... welk vers was het nou? Vers, ik kan niet het versnummer zien, ik zie de letters wel. Maar dat staat in mijn MBV 25:26. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Dubbele punt. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Het zou ongerechtigheid zijn als niet iedereen vrijgesproken wordt die in Jezus gelooft. Dat zou net zo onrechtvaardig zijn als dat ik 7 jaar in de gevangenis ga terwijl ik maar 5 jaar verdiend heb. Jezus heeft de straf volledig gedragen. Dus iedereen die bij hem komt kan daarvan uit volledige vrijspraak krijgen van de zonde. Van de dingen die jou en mij vasthouden. Satan wil je continu doen geloven. Jij verdient de gevangenis nog. Jij moet daar nog heen. Jij verdient geen leven in vrijheid. Jij moet nog gebonden zijn. Daarom elke keer als je ook in zondige patronen, als jij gaat dingen doen die niet bij het koninkrijk van God horen, dan heeft Satan de neiging om jou te doen geloven, je hebt het nu bij God vandaan. Op het moment dat jij achter die computer zit en je gaat kijken naar die zaken waar je beter niet naar kunt kijken, dan denk je dat God heel ver weg is. Terwijl de realiteit is dat God juist heel dichtbij is. En juist in die dingen waarin de wereld aan je trekt, is het belangrijk om continu Jezus te betrekken en te omarmen. Want hij heeft jou de kracht gegeven, de overwinning gegeven, om ook juist te breken met die zonde. Snap je het? Dat hoef je ook niet uit eigen kracht te doen, dat mag je vanuit zijn kracht doen. En Satan wil je daar continu van aantrekken. Om te kunnen bouwen, om die dingen te kunnen bouwen. Om het lichaam van Christus te bouwen zoals hij wil dat het hier gebouwd wordt. Om te worden dat leger die God hier ook in Groningen wil neerzetten, is het van fundamenteel belang dat jij en ik, dat wij gaan wandelen in die genade. Geen misbruik maken van de genade. Daarom staat er in Romeinen 6 vers 14, van als je nog in zonde leeft, dan ken je de genade niet. Maar als je begrijpt wat Jezus voor jou gedaan hebt, als je werkelijk dat stukje beseft van, man, ik moest 5 jaar in de gevangenis. Want ik heb met een pistool heb ik rond zitten te schieten in de Albert Heijn. En dan in één keer gaat iemand anders voor mij gaat die straf dragen. Die heeft die straf ten volste voor mij gedragen. Als ik dat besef, dan wil ik ook niet langer met een pistool rondgaan. Als ik dan zou denken, nou, hij zit lekker in de gevangenis, dus ik ga wel lekker rond en ik doe mijn ding. Ik kan wel leven zoals ik wil, dan heb ik niet begrepen wat hij voor mij gedaan heeft. Maar als je werkelijk de genade kent, daarom is het verbonden met geloven in Jezus. Als je werkelijk begrijpt wat hij voor jou heeft gedaan, dan wil je niets meer doen wat te maken heeft met het leven voordat je Jezus kent. Met het oude leven. De leven volgens de weg van deze wereld, zoals Efeze 2 dat zegt. Daar wil je vanaf, maar niet uit eigen kracht, uit zijn kracht. Voor mij is deze openbaring, vind ik, een van de lastigste dingen om goed onder woorden te brengen. En het is voor mij ook nog steeds iets van, Heer, ik heb deze tekst die ik ook net voorlas, heb ik al wel 50, 60, 70, misschien wel 100 keer gelezen. En deze waarheden over wat Jezus voor mij gedaan heeft, heb ik al wel, weet ik veel, 1000 keer gehoord. Maar om het werkelijk te gaan begrijpen, is een zoektocht van mijn leven, van mijn geest. Daarom zeg ik ook meerdere keren, we hebben vakantie, maar God heeft geen vakantie. Hij is vakantie, hij is rust. En het zou jou en mij, ik weet het zeker, het geeft jou en mij rust als je gaat begrijpen wat hij voor jou heeft gedaan. Werkelijk, werkelijk, werkelijk. Van fundamenteel belang. Johannes, hoofdstuk 5. Ik vind het ook een hele mooie tekst, vers 39. U bestudeert de schriften en u denkt dat door eeuwig leven te hebben, wel nu de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Deze tekst beschrijft voor mij nogmaals, alles draait om Jezus, om bij hem te komen. En eigenlijk zie je hier opnieuw een stukje wat te vergelijken is met wat ik net vertelde over Mozes die uit eigen kracht iets probeert, tussen Mozes die vanuit afhankelijkheid van God iets doet. Er staat het verschil tussen bestuderen en het woordje bestuderen zegt iets over jou, over inzet van jouw kundigheid. Ik zeg niet dat je niks mag kunnen, want je mag van alles kunnen, maar het is jouw gedrevenheid. Jij bestudeert, jij pakt het woord van God en jij wil ontdekken wat jij wil vinden. Maar dan staat er een ander woord, niet het woordje bestuderen, maar komen. Bij mij wil je niet komen. En komen is iets heel anders dan bestuderen. Bestuderen is van ik ga naar de universiteit om daar dingen te bestuderen, zodat ik er beter van word. Zodat ik een goede carrière kan krijgen. Zodat ik weet, ik. Ik. En nog een keer ik. En nog een keer ik. Maar bij mij wilt u niet komen. Komen vraagt overgave, vertrouwen, ergens naartoe gaan. En dit is wat Jezus opnieuw zegt. Je kunt de Bijbel bestuderen, je kunt van alles doen, en dat mag ook. Jezus zegt niet dat het fout is, maar hij zegt, bestudeer dan Gods woord vanuit dat je bij mij komt. Dat je afhankelijk van mij bent. Dat je vanuit mijn genade leeft. Breken met zonde en breken met zaken die niet voor mijn koninkrijk zijn, vanuit eigen gerechtigheid, daar ben ik niet eens voor geïnteresseerd. Want ik heb voor jou de prijs al volledig betaald. Dus kom nou gewoon bij mij, zodat de prijs die ik betaald heb, ook jouw deel kan gaan worden. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit mijn kracht, vanuit mijn overwinning. En als je dan bij hem komt, dan is dit wat hij met jou en mij wil gaan doen. Lucas, hoofdstuk 12, vers 49. Ik vind dit een hele leuke tekst. Lucas 12, vers 49. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. En in de volgende tekst spreekt hij over dat hij eerst aan het kruis moet gaan. Dat hij een doop moet ondergaan. Maar zijn doel is, als je bij hem komt, als genade jouw fundament is, als je vrijkomt van alles vanuit jezelf en je komt binnen bij hem, dan mag die tekst er nog eventjes weer op, dan wil hij heel graag een vuur in jou ontsteken. Nou, wat is dat vuur? Met Pinksteren, we kennen het verhaal, wat gebeurde er wat was er zichtbaar op iedereen? Vuur. Het heeft alles te maken met het vuur van de geest. We hebben net ook het lied gezongen, dwars door het vuur. Maakt u maar rein en puur. Dus ook door het vuur van zijn geest word je gereinigd en geheiligd. Maar er gaat iets in je branden wat zichtbaar wordt in de hele wereld. Als ik kijk naar Petrus, bij wie dat vuur is ontstoken, dan zie ik bij Petrus diezelfde weg als die ik ook zag bij Mozes, waar ik het ze net over had. Ik heb altijd een beetje geloofd en ook vaak gepredikt dat die 3000 mensen van Mozes, van Petrus, dat een gevolg was van alleen de Heilige Geest. Maar het is een combinatie van Jezus die het voorwerk had gedaan. Want die duizenden mensen die in Jeruzalem waren, die hadden van Jezus wonderen gehoord. Ze hadden misschien wel bij die 5000 gezeten. Ze kenden wie hij was. Ze wisten dat ze hem zelf aan het kruis hadden genageld. Er waren mensen bij die dachten van verroest wat Petrus nu zegt. Ik weet nog dat ik daar stond toen hij daar helemaal naakt aan het kruis hing. En ik heb ook geschreeuwd kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Ze voelden zich veroordeeld. Ze dachten, nu moet ik ook naar die gevangenis. Maar toen hoorden ze genade. Dat ook zij, ondanks dat ze hem gekruisigd hebben. Want dat is letterlijk wat Petrus zei. Jullie hebben je gekruisigd. Maar bekeer je, ga terug naar hem. En ontvang leven. Er was genade voor die duizenden mensen. Maar dat die duizenden mensen geraakt werden door de boodschap van Petrus, was een direct gevolg van het voorwerk van Jezus. En een direct gevolg, en ik heb hier ook al een keer eerder over gepreekt, van dat Petrus aan zijn eigen vlees gekruisigd was. Petrus die eerst altijd de initiatiefnemer was, wandelen op water en alles gelijk maar doen. Die werd door Jezus hersteld, toen Jezus 3 keer tegen hem zei, wijd mijn lammeren. En hij zei, ik uw lammeren wijden, ik uw lammeren wijden, wie ben ik om uw lammeren te wijden? Ik heb eerder gezegd, van nou, het zal mij niet overkomen hoor, dat ik u verraad. Eigen kracht, eigen kracht, eigen kracht. En dat is bij Mozes. Mozes uit eigen kracht. En daarna komt God terug en nu geef ik het je. En Mozes denkt van, ja, maar wat ik eerst niet kon en nu wilt u me het weer geven. Hallo, mij niet gezien. Maar dan zegt God van, nee, maar nu wel. Want het is inderdaad zo, niet jou niet gezien, maar nu wordt door jou ik gezien. En nu mag het. Dat is het grote verschil. Petrus zei ook, mij niet gezien. En Jezus denkt, yes, nu kan ik je gebruiken. Want het is inderdaad zo, Petrus is niet gezien, maar nu door jou heen word ik gezien. En Petrus wordt geroepen. Dat is wat er gebeurt. Jezus, die wil centraal staan. Jezus wil het fundament zijn. Zijn genade is jouw basis. En als je dan Gods woord bestudeert om hem te vinden, en je komt bij hem, je bent niet alleen bezig met ik wil alle antwoorden. Dan ga je van stotteren. Dat was ook precies de gevolg van Mozes. Ik. Maar dan komt God en die zegt van nee. Ik, de grote ik. En als je dan bij hem komt, dan wil hij een vuur in je ontsteken. Dan wil hij dat de geest door je heen gaat werken. En dan apart genoeg, dan vertrouwt hij jou in 1 keer toe met de roeping die je eerder misschien vanuit eigen krachten wilde oppakken. Maar nu is het fundament anders. Ik geloof dat God daarmee bezig is ook geweest en is in dit huis, in deze gemeente. Hij heeft jouw fundament, mijn fundament, ons fundament behoorlijk doen schudden. Hij heeft nieuwe fundamenten gelegd om te gaan kijken, wat is de basis waarop je leeft? Wat is de basis waarop je bouwt? En een fundamentele basis is dat genade jouw fundament is. Dat je komt bij Jezus en dat je toestaat dat hij een vuur laat ontsteken in je hart. Waar is hij mee bezig geweest? Bij jou en bij mij? Ik geloof dat in de afgelopen jaren, misschien wel in de afgelopen 3, 4, 5 jaar, dat hij bij jou en mij bezig is geweest en er nog steeds mee bezig is om jouw bronnen te zuiveren. Waarvanuit doe je wat je doet? Ik heb er een boek over geschreven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Gaat daarover. Vanuit welke bron doe je het? Vanuit de boom van kennis van goed en kwaad of vanuit de boom van leven? Hij is fundamenten aan het herstellen. Daarom leg ik eventjes heel duidelijk opnieuw dat fundament waar ook Paulus over spreekt. He, weet je nog, in Hebreeën zegt Paulus drie dingen. Van bekering, doop en wat was er nog meer? En de Heilige Geest, ja, waar ik het nu eigenlijk over heb. Die dingen, fundament. En dan daarvan uit, hij herstelt fundamenten. En geloof ik dat de volgende fase is. Herstellen van doelen en herstellen van dromen. De droom van Jozef werd realiteit. Toen hij in de gevangenis een gebroken mens werd. De droom van Mozes werd realiteit. Toen hij in de woestijn een gebroken mens werd. De droom van Petrus werd realiteit. Toen hij dwars door de trechter van Pinksteren heen. Een gebroken mens werd. Hij wil dromen herstellen. Hij wil die droom herstellen. Hij wil de droom voor dit huis, die een zegen is voor deze provincie en de omgeving om ons heen, wil die herstellen. Hij wil nog steeds een vuur ontsteken. Hij wil nog steeds Groningen op zijn kop zetten en dat stadion wat gebouwd is voor voetbal gebruiken voor iets heel anders. Daar droom ik van. En ik geloof dat God het wil. Maar ik geloof ook dat ik hem lekker voorop mag laten gaan. Dat wij hem voorop mogen laten gaan. Hij zuivert bronnen. Hij herstelt fundamenten. En hij herstelt dromen. Ik geloof dat God bij velen onder ons bezig is geweest. En ik zeg niet dat God dit allemaal gedaan heeft. Het is een combinatie van alles en nog wat. Maar er is misschien veel bij je afgebroken. Je hebt je soms afgevraagd, hoe lang gaat dit nog door? En toch geloof ik dat ondanks dat alles God zegt van ik ga weer bouwen. En ik heb een aantal dingen weggenomen. Zodat ik nu weer nieuwe fundamenten mag gaan leggen. Maar wil je nu bij mij komen? Blijf je bezig met bestuderen? Bestuderen is ik wil antwoorden. Bestuderen is van ik wil weten hoe het zit. Of ga je gewoon komen? Ja heer, oké. Als dit is wat u van me vraagt. Wat mensen er ook van denken. Ik kom. Ik geef me over. I surrender. En direct als je het gezegd hebt gaan je hersens weer. Want ze gaan weer bestuderen. Antwoorden ja maar, ja maar, ja maar. Nee, komen. Overgeven. Die redenatie, dat zit soms zo in de weg. Het laatste ding wat ik voor vanmorgen hierover wil delen, is opnieuw, Petra heeft er laatst ook een paar, niet de afgelopen keren heeft ze het over rust gehad, maar die keer daarvoor heeft ze het over de kracht van keuzes gehad. Als je meer hebt gehoord, raad ik je aan om hem te downloaden. Want dan te downloaden via internet. Download is soms ook zo'n charismatische term. Dat je denk zo'n download, noemen ze dat, van de heaven krijgt. Nou ja, als je hem zo downloadt, dan is het wat mij betreft ook goed. Maar de kracht van keuzes. En ook hierover heb ik zelf al meerdere dingen genoemd. De reden waarom God de boom van kennis van goed en kwaad überhaupt in de tuin geplaatst heeft. Vond ik eigenlijk wel maf. En dat heb ik hier ook al wel eens verteld. Ik zou het nooit in mijn tuin plaatsen. Ik wil niet dat Amy op een of andere manier ook maar haar leven verliest. Maar God zet hem daar neer. En waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat mensen op basis van keuze bij hem komen. Dus ik noemde net komen, maar komen is wel verbonden met een keuze. Je kunt kiezen om te studeren zonder te komen. Of je kunt kiezen om te komen en daarvan uit te studeren. Het heeft alles te maken met keuze. Deze morgen, ik heb het over genade. Ik heb het over komen bij Jezus, hij als fundament. En ik heb het over het vuur wat hij in ons wil ontsteken. En dat is voor ons allemaal. Maar om het te ontvangen is het verbonden met die simpele keuze. Maar de kracht van keuze is wel cruciaal, is fundamenteel. Toen Petrus er sprak voor die duizenden mensen. En ze vroegen, wat moeten wij doen? Toen zei hij, bekeer je, laat je dopen, word vervuld met de Heilige Geest. Dus hij legde hun voor een optie waarvoor ze moesten kiezen. Hij legde hen een optie voor waar ze op konden reageren door een keuze. En duizenden mensen kozen. Ja, ik wil bijna zeggen kazen, maar nee, kozen. Duizenden mensen kozen. Maar er waren ook mensen die niet kozen. Die kozen later. Want, een eentje verderop. Dan komen er weer 5000 mensen tot de Heer. Later komen er weer heel wat mensen. Dus de mensen die komen op basis van keuze. Zijn genade is voldoende. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Hij heeft de 5 jaar straf geëist. Maar ik kan kiezen. Oké, Heer, die 5 jaar hebt u voor mij gedragen. Ik kom bij u, zodat ik niet 5 jaar voor in de gevangenis moet. Dat voorbeeld wat ik net gebruikte. Of ik kan kiezen voor, leuk dat u het hebt gedaan. Maar hier zijn mijn handboeien. Ik ga zelf wat die gevangenis is. Want ik wil nog steeds zelf bepalen hoe mijn leven gaat. Dat kan. Dat zou ik kunnen kiezen in dat voorbeeld. De kracht van keuzes. Wat kies jij elke dag? Elke dag kun je opnieuw kiezen om zijn genade in de ogen te kijken. Elke dag kun je opnieuw kiezen om naar Jezus te gaan. Elke dag kun je opnieuw kiezen om bij Jezus te komen en zeggen, dat vuur wat u in mij wil ontsteken, mag u ook in mij ontsteken. En ik kan vol van het vuur zijn. En ik kan vol van het vuur naar jullie vertellen. Maar dat het vuur ook jouw deel wordt, is direct verbonden met jouw keuze. Wat kies je? De kracht van keuzes. Heer Jezus, dank u wel dat we zo uw woord mogen horen. Dank u wel dat u uw gerechtigheid aan ons heeft getoond. Door de straf te dragen die eigenlijk ons toekwam. En onze zonde ziet u nu door de vinger. Ziet u niet door de vingers. En u straft ons nog een beetje of zo. Maar de straf is 100% op u neergekomen Jezus. De gevolgen van onze zonde heeft u 100% gedragen. En daardoor mogen wij elke keer als we bij u komen, mogen we als we bij u komen, vrijspraak ontvangen. En elke keer als de wereld aan ons trekt, dan bent u daar om vanuit uw genade ons kracht te geven. Heer, en ik weet dat in deze zaal allerlei mensen zitten met allerlei achtergronden. En je kunt voor het eerst in deze dienst zitten, of je kunt voor de zoveelste keer in deze dienst zitten. We kunnen naar de kerk gaan, of je kunt zelfs kiezen om niet naar de kerk te gaan. Wat je ook kiest, mij maakt het niet uit. Heer, maar het is zo gemakkelijk om naar uw woord te komen. Om naar de waarheden van uw koninkrijk te komen vanuit een bestuderen mentaliteit. En dan zijn we eigenlijk bezig om de antwoorden te krijgen die wij willen hebben. Maar wij willen deze ochtend willen we naar uw woord komen om bij u te komen. Heer, wilt u ons helpen om niet altijd vanuit onze redenatie u te proberen te pakken, te begrijpen. Maar wilt u ons helpen om vanuit relatie naar u te komen. Juist in de tijd van vakantie, u in de ogen te kijken. En daarom zijn we hier ook deze ochtend. En kies ik om bij u te komen. En ik wil u vragen, dat vuur wat u zo graag wil ontsteken, ontsteek het in mij. Ontsteek het in ons. Ontsteek het in dit gebied. Laat het vuur branden in ons hart. Laat het niet lauw worden, Heer. Heer, en ik bid op dit moment voor de mensen die hier zitten, iedereen in deze zaal, waar u mee bezig bent geweest om bronnen te zuiveren, om fundamenten te herstellen en daardoor sommige oude fundamenten te schudden en soms zelfs af te breken. Waardoor het soms zelfs leek dat zelfs de doelen en de dromen onderuit gehaald werden. Ik wil u vragen, wilt u, net zoals u dat zo liefdevol en ook tegelijkertijd krachtig deed bij Mozes. En zoals u dat liefdevol en ook krachtig deed bij Petrus. Tegen hen, tegen ons zeggen. Nu roep ik je. Nu nodig ik je uit. Kom. Kom. Mozes, ik roep je. Om mijn volk te bevrijden van het juk. Petrus, ik roep je. Om mijn lammeren te weiden. Lodewijk, Petra, Nathanael, Wiebrand, Piet, Pieter, voor je naam erin. Ik roep je. Ik roep je. Esther, Erna. Ik roep je. Jacob en Trui, ik roep je. Mark, ik roep je. Ik roep je. Ik roep je, vul je naam maar in. Wijd mijn lammeren. Omarm die droom. Vanuit dat fundament. Mijn genade. Komen bij mij. Mijn vuur in jou laten ontsteken. Kom. Kom. Heer, ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, nee, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Heer, ik wil komen en ik wil knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugde. Er is niemand, nee, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Heer, ik wil komen en ik wil knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Want in uw nabijheid is volheid van vreugde. Er is niemand, nee, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Ik wil komen. Ik wil knielen. Ik wil het. Ik gebruik mijn keuzevrijheid die u mij hebt gegeven om bij u te komen. Leer mij uw genade beter te begrijpen. Niet alleen de stoere woorden van gerechtigheid en teksten en de theologie en de theorie. Maar wortel het in mijn leven en in mijn hart, in mijn wezen. Dat ik mag weten wat het is om gered te zijn. De prijs is betaald. De straf is gedragen. Mijn zonde en mijn ongerechtigheden zijn verder van mij verwijderd dan het oosten van het westen. Het document met aanklachten is aan het kruis genageld. Alle overheden en alle machten en alle krachten zijn onder uw voeten, Heer Jezus. Wortel dat in ons wezen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.